Oh, nou, nogmaals, goedemorgen. Het thema dat is ontleend aan een tekst die we vinden in Efeze 4. En het lijkt mij goed dat we die tekst eerst lezen als uitgangspunt. Efeze 4, vers 1. Daar vind je het thema van de dag. De roeping. En ook waardig wandelen de roeping waarmede wij geroepen zijn. Efeze 4, vers 1. En dan zegt apostel Paulus, als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping waarmede gij geroepen zijt. Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid en elkander in liefde te verdragen. En u te beijveren de eenheid des geestes te bewaren door de band des vredes. Als gevangene in de Here vermaan ik u dan te wandelen waardig de roeping waarmede gij geroepen zijt. Dat is natuurlijk een pracht van een thema. Alleen denk ik dat het wel nodig is dat voordat wij gaan wandelen, en dat is gelukkig een wandelen hoor, veel gelovigen maken er een soort rennen van, dat hoeft niet. Nee, het is een heerlijk rustig wandelen samen met de Heer Jezus Christus in het licht. Ja, maar voor je dat kan gaan doen en voordat je zo rustig en vredig kan gaan wandelen, moet je wel dan weten wat die roeping, waar de apostel Paulus hier dan over spreekt, wat die roeping inhoudt. Want hoe kan je nou waardig wandelen als je geen verschil maakt in de Bijbel tussen de ene roeping en de andere? En sorry dat ik het zo maar zeg, maar er zijn heel wat ongelovigen. Ja, die lezen de Bijbel zonder enig onderscheid erin te maken. Die maken helemaal geen verschil dat er verschillende roepingen zijn. Ze weten ook helemaal niet waarvoor er überhaupt in de Bijbel sprake is over een roeping. Wat God daar nou mee bedoelt. En ze weten eigenlijk niet wat voor plaats zij innemen zelf in Gods plan. Ze missen eigenlijk het geestelijke overzicht en het geestelijke inzicht. En ze hebben eigenlijk geen kennis van de wil van God, wat betreft het voornemen Gods, wat hij zich voornam voor de grondlegging der wereld. En dan gaan ze met de schrift om. Ja, dat ze heel die schrift, die nemen ze voor zichzelf en ze gaan als een kind in feite met die Bijbel om. En ze pakken elke tekst die daar aan hen, die ze lezen, die aan hen geopenbaard wordt, ja, die nemen ze helemaal voor zichzelf. Zij lezen zichzelf daarin. En natuurlijk is het helemaal niet erg om af en toe uit elk schriftwoord een geestelijke betekenis te nemen. En dat voor jezelf te nemen. Maar het is wel verstandig als je volwassen wordt in het geloof. Om de Bijbel met onderscheid des geestes te lezen. Want dan krijg je een situatie, dan ga je de schrift op een manier uitleggen. Ja, dat blijkbaar de Bijbel dan niet meer zegt wat hij bedoelt, hè. Als het zo is, als er staat dat de armen van geest het koninkrijk beërven. En je gaat een man ervan maken, van het koninkrijk, dat ze de hemel beërven. Ja, dan ga je dat allemaal daar een geestelijke draai aan geven. En dan zegt de Bijbel eigenlijk niet meer wat ze zegt. En het gevolg is dat je de Bijbel dan ook niet meer verstaat. Je moet in de Bijbel verschil maken in roepingen. Die aan ons worden bekendgemaakt. Die gelden voor verschillende groepen verlosten. En die te maken hebben met verschillende sferen. Sferen van zegen. En daarom, als je naar die sferen van zegen kijkt. Dan is het verstandig altijd in de schrift onderscheid te maken. Tussen dat er een koninkrijk zal zijn op aarde. En dat er zal zijn een hemelse stad Jeruzalem. En dat er ook een plaats is boven allen in de hemelse gewesten. Oftewel in het bovenhemelse. Degene die dit als onbekend in de oren klinken, die drie sferen met die drie punten van zegen daarin. Kan ik verwijzen naar de tabernakel. Hebreeën laat ons zien, en dat gaan we allemaal niet behandelen, want dan wijken we veel te veel af. Maar de Hebreeën laat ons zien dat de tabernakel die Mozes bouwde naar een model wat God hem toonde op de berg, dat die tabernakel eigenlijk een beeld is van hoe de schepping volgens God eruit ziet. Hoe hij het geschapen heeft. En die tabernakel en later de tempel kon je onderscheiden in een voorhof, in het heilige en het heilige der heiligen. En zo kan je ook de schepping zien als de aarde en daaromheen de hemelen en daar nog eens omheen de hemel der hemelen. Het heilige der heiligen waar God woont en troont. En God heeft een verkiezing gemaakt voor de grondlegging der wereld. Daarin heeft hij zijn wil beschreven. Hij heeft in feite een wilsbeschikking gemaakt. Wat hij opgeschreven heeft nog in een boekrol. Die later nog een hele grote rol speelt in het Bijbelboek Openbaring. En afgelopen week toen we in Rode waren, toen hebben we daar met elkaar nog onderzocht. Als je die boekrol open doet en wie die boekrol open doet en wat er allemaal in geschreven staat. Nou, daar staan een aantal erfdelen in beschreven. En God heeft verkoren, God heeft besloten in zijn raad. En zijn wil heeft hij daarin bekendgemaakt. En hij heeft besloten om die drie gebieden, laat het maar zo voorstellen, die drie sferen in Gods schepping, de aarde, de hemelen en de hemel der hemelen, om daarin drie zonen te verkiezen. Hij neemt drie zonen aan. En tot het zoonschap roept hij in feite mensen. Voor de sfeer van de aarde, het gebied van de aarde, roept hij één volk. Namelijk het volk van Israël. En hij wil door dat volk, wat een priestertaak krijgt te vervullen in het koninkrijk, en door middel van het vestigen van een koninkrijk der hemelen op aarde, wil hij dat volk gebruiken om de andere volkeren te leiden tot wedergeboorte. Zo heeft hij ook een andere zoon nog verkozen, namelijk een gemeente die zich noemt de gemeente van rechtvaardigen. En deze gemeente van rechtvaardigen, die het hemelse zaad van Abraham met elkaar mogen vormen, die kijken uit naar een hemelse stad. En als die hemelse stad ook op aarde straks nederdaalt, hebben ze ook daarvoor nog die geweldige vervulling van een priesterrol, van een priestertaak te doen, namelijk aan de engelen om hen ook in te leiden en te vertellen de geweldige zegen die er vastzit aan de verlossing in Christus Jezus. En als laatste heeft God ook nog een zoon geadopteerd en geroepen in de hemel der hemelen, in het bovenhemelse, in de MBG vertaling vertaald met de hemelse gewesten, die een rol krijgt te vervullen om in de toekomende aionen aan de overheden machten waar in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend te maken. Nou zeg ik dat allemaal zomaar in een notendop. En ik denk als je dat voor het eerst hoort, dat het je suist in je oren. En dat je denkt, waar heeft die man het over? Ja. Je moet maar zo zien, er zijn roepingen. Er is een verkiezing daarvoor afgaand. De verkiezing van Gods wegen is eigenlijk iets wat in het verleden is geschied. De roeping is hetgeen wat in het heden geschiet. En in iedereen die op die roeping ingaat, die mag weten dat hij uitverkoren is om dat erfdeel wat aan dat zoonschap, die adoptie tot dat zoonschap van God vastzit, om als zoon samen met Jezus Christus te gaan optreden. Want een zoon, als we als zonen van God zijn aangenomen, en Israël is een zoon, en die gemeente van gerechtvaardigden is een zoon, en de gemeente het lichaam van Christus is een zoon, die zijn allemaal erfgenamen van God, en mede erfgenamen van Christus. En in Gods plan is het straks zo, dat als Jezus Christus, die nu zit aan de rechterhand des Vaders, als hij straks opstaat en het koningschap aanvaardt, nu heeft hij dat koningschap niet aanvaard, straks aanvaardt hij dat koningschap, En die 24 oudsten die zijn daar heel blij mee. En die danken hem daarvoor. Die knielen hem daar. Die knielen voor hem. En die zingen hem ook een nieuw lied. Enzovoort, enzovoort. Maar als hij dat koningschap aanvaardt. En die boekrol uit de hand van de Vader aanneemt. Want Johannes is, als hij dat ziet gebeuren, dat de Vader een boekrol heeft. Verzegeld met 7 zegels. En dat de Vader die wil uitreiken aan iemand. En dan blijkt er in de schepping niemand te zijn die de boekrol, die die wilsbeschikking die God gemaakt heeft voor de grondlegging der wereld, voor de nederwerping van de kosmos, dat is letterlijk, zo lang geleden, in den beginnen, als niemand in staat is om die boekrol met 7 zegels van God de Vader aan te nemen, dan is Johannes heel verdrietig en dan huilt hij, dan weent hij. En is er toch iemand, een engel, die zegt tegen hem, joh, wees niet bedroefd. Want zie, daar is een leeuw uit de stam van Juda. En is een lam, staande als geslacht, Jezus Christus. En die heeft macht om die boekrol te aanvaarden en die 7 zegels te verbreken. Hij neemt zijn koningschap op. Hij verbreekt zegeltje voor zegeltje in het Bijbelboek Openbaring met allerlei gevolgen die er plaatsvinden. En uiteindelijk, als het 7e zegel is verbroken, klinkt de 7e bazuin en komt hij weder op aarde. En dan tevens, als zo, de Heer Jezus Christus, die wilsbeschikking van God, dat testament van God, waar de erfdelen van God ten aanzien van die 3 sferen, van heel de schepping, in zijn beschreven, en de Heer Jezus Christus als de erfgenaam van God opent dat, dan blijkt dat hij niet alleen erft als zoon van God. Maar dat er nog 3 zonen meer zijn die erven. Een geroepen gemeente van Israël. Een geroepen gemeente van rechtvaardigen. En een geroepen gemeente, het lichaam van Christus. Zij zijn mede-erfgenamen van Christus. En ieder gaat dan optreden onder dat ene hoofd. Jezus Christus, de een gaat optreden op aarde ten opzichte van de volkeren. De andere gaat optreden in de hemelen ten opzichte van de engelen, want de engelen zijn al begeerig om er een blik in te slaan. Maar moeten toch wachten op het optreden van die gemeente van rechtvaardigen, die daartoe worden opgenomen ook bij de wederkomst van Christus in de lucht. De Heeren gaan ze zo tegemoet, hebben een hemelse roeping, ook een hemelse bestemming. Israël heeft een aardse roeping en een aardse bestemming. En zo heeft ook de gemeente, het lichaam van Christus, een bovenhemelse roeping. Daarom is er heel iets bijzonders wat er vandaag gebeurt. God is in zijn plan, in zijn voornemen, alleen nog maar bezig om uit alle volkeren 1 volk te kiezen. En binnen dat volk nog een gelovig overblijfsel, want niet allen zijn Israël die van Israël zijn. Zo is het in de schrift. En God is alleen nog maar bezig om in die jaren van het Oude Testament, om naast een volk van Israël, een geroepen zoon, ook nog een gemeente van rechtvaardigen te kiezen. Geen aardzaad van Abraham, maar een hemelszaad van Abraham, die ook heel talrijk zijn. Maar niet zo talrijk als Israël, als het zand der zee, maar talrijk als de sterren des hemels, want ze hebben een hemelse roeping, een hemelse toekomst, hemelse beloften. En ook de apostel Paulus in de handelingen, als hij dan optreedt, dan wordt juist deze groep, die er al lang is, want een Job bijvoorbeeld hoort daartoe. Een Noach, die is nooit een Jood geweest, maar behoort daartoe. Ze zijn allemaal mensen, je kan ze vinden, die hele geloofshelderij van Hebreeën 11, stuk voor stuk allemaal mensen die gerechtvaardigd zijn uit het geloof. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En met welk geweldige man Gods was dat, werd het openbaar in vader Abraham. En daarom is vader Abraham niet alleen de vader van een volk Israël, maar ook een vader van zijn hemelszaad. Dat beeld moet u bij roeping voor ogen hebben. En ik kan wel al die teksten gaan lezen, maar dan is de tijd om. En dat vind ik zo zonde. Maar kunt u het plaatje een beetje vatten? Ik hoop het. Misschien krijg je wel een vraag over. U mag vragen stellen. Dan schrijf je het op een briefje. En dan zie ik dat later en dan gaan we wel eens daarop in. Nou, ten aanzien van die drie roepingen, waar God nu nog steeds mee bezig is. De mensen, hè, die zeggen altijd maar, en die zijn altijd maar bezig, dan wordt er in Lausanne of zo, hè, dan wordt daar een wereldconferentie, evangelisatie, wordt daar. Dat is prachtig natuurlijk, dat we de mensen gaan bereiken met het evangelie, maar dan hebben ze voor ogen dat heel de wereld, we moeten de wereld bekeren. Nou, dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Daar kan je lang op wachten, dat gaat niet gebeuren. Volgens de Bijbel gaat dat niet gebeuren. Dat gaat pas gebeuren als daar een volk van Israël gaat werken. En zolang Israël Loami is, nee. Dan begrijp je Gods plan niet. God is alleen maar nu bezig met een roeping van gelovigen. En zelfs van een gelovig overblijfsel. En die roeping is toch wel is toch wel belangrijk. Er zit een gevaarlijk kantje aan. Want je kan wel als Jood zeggen, nou, heb ik even geluk zeg. Ik ben geen Hollander en geen Belg en geen Duitser, maar ik ben Jood. En ik ben uit. Mijn vaderen zijn Abraham, Isaac en Jacob. Dus al die beloften zijn automatisch van mij. Nou zegt de Bijbel, wacht nou even, niet te snel. Zo werkt het niet. Nee, men zal ook daadwerkelijk die roeping moeten beantwoorden. Daarop in moeten gaan. En waardig gaan wandelen naar die roeping. Zodat uit de praktijk blijkt van hij verstaat zijn roeping. En hij gedraagt zich geheel anders. Daarom zegt de Bijbel, niet allen zijn Israël die van Israël zijn. En Paulus legt dat ook uit, dat het gaat uiteindelijk wie gelden straks als het gehele volk, het gelovige volk Israël, nou dat gelovige overblijfsel wat er zal zijn. En wat ze zal vormen uit dat volk. En die krijgen, die aan hun geroep, aan hun roeping gehoor geven en hun roeping bevestigen, die ontvangen ook daadwerkelijk dat erfdeel. Als je een erfdeel ontvangt, dat is eenmaal zo in de Bijbel. Nou, dat erfdeel kan je pas in ontvangst nemen. Wanneer? Als je volwassen bent. Ben je nog zo'n klein kindje, ja, dan kan je wel beschreven zijn dat er voor jou iets te erven valt, maar dan erf je niet. En dat zijn Bijbelse principes. Zoek dat maar eens op in Galaten, zie vlakbij. Galaten hoofdstuk. Galaten hoofdstuk 4, vers 1. Daar zegt Paulus, ik bedoel dit, zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf. Al is hij ook eigenaar van alles, maar hij staat onder voogdij en toezicht tot op het tijdstip dat door zijn vaderen tevoren bepaald was. Ja, je kan wel erfgenaam zijn en alles eigenlijk eigenaar van alles zijn, maar ben je nog onmondig, ben je nog een baby, ben je nog een kind van God. En blijf je een kind van God? En er zit geen geestelijke groei in. Ja, dan wil de vader je graag laten erven. Maar dan bevestig je roeping niet. En dan valt er niks te erven. Dat heeft niks te maken met behoud hoor. Dat heeft er niet mee te maken. Maar het heeft te maken ermee. Of je straks samen met de Heere Jezus Christus kan gaan heersen. Dat je dat erfdeel in ontvangst kan gaan nemen. Er staat dus broeders en zusters, bij het gehoor geven, bij het waardig wandelen, de roeping waarmee wij geroepen zijn, heel veel op het spel. Er zijn voorbeelden in de Bijbel van mensen die hun roeping niet beantwoorden. Bijvoorbeeld een Judas. Judas was een van de 12. En wat mocht hij? Wat zal hij straks? Wat zou die onder Israël straks zijn? Nou, hij zou samen met die 11 anderen, zou hij bij de wederkomst van Christus, zou hij een troon krijgen. 12 tronen. De 12 tronen hè, voor die 12 discipelen. Hè, en hij zou het volk Israël richten. Oftewel, zoals de richters in het Oude Testament het volk richten. Ze zullen ook in de toekomst dat volk leiden. Die 12 stammen, die zullen ze leiden. En dat is iets magnifieks. Maar wat deed Judas? Judas die heeft zijn roeping niet bevestigd in zijn leven. En uiteindelijk zie je, dat is een Bijbelse principe, dan neemt een ander die opengevallen plaats in. En je ziet dat later in de handelingen, Matthias wordt verkozen. En dat Matthias die plek inneemt. Daarom Judas zie je straks niet hoor, als Christus wederkomt. En Israël beantwoordt zijn roeping. En dat erfdeel wordt uitgereikt aan Israël. En je ziet daar 12 stammen. En de Heer Jezus die is hier op aarde als de koning der koningen. En je ziet over elke stam ook nog een koning. Judas zit daar niet bij. Hij heeft zijn roeping verspeeld. Daarom aan die roeping zit een prijs vast. De prijs der roeping Gods. En wat zegt Paulus tegen ons? Kijk nou uit. Nou, ziet er nou op toe. Laat niemand u de prijs doen missen. Of over een hele andere groep. In Openbaring, laat niemand uw kroon nemen. Dat kan wel gebeuren. En als je als een onwijze gaat wandelen, niet als een wijze, en je gaat zeggen, nou, ik ben behouden, halleluja, prijs de Heer, en nou, die Bijbelstudies en zo, en dat allemaal zo, dat forse in die Bijbel, dat heb je toch helemaal niet nodig, joh, je bent behouden, joh, je bent die samenkomst allemaal zo bezoeken, nou. Ja, oh, ja. Behouden ben je inderdaad. Maar je stelt wel wat in de weegschaal. En die weegschaal, dat zullen we nog wel zien vandaag, die komt in Efeze 4 continu terug. Efeze 4 vers 1. Dat zit vast aan het woordje waardig, maar dat daarvoor later. Laten we nog maar eens gaan naar Titus. Waar we bevestigd krijgen. Sorry, 2 Timotheus, ik zit verkeerd. Nu beginnen we in vers 10. Daar zegt Paulus in vers 10, 2 Timotheus 2 vers 10. Om deze reden wil ik alles verdragen, om de uitverkorenen. Opdat ook zij het heil in Christus verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Niet alleen het heil in Christus, maar het verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Het woord is betrouwbaar, immers indien wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Dus als je die wedloop loopt en de loopbaan des geloofs wandelt, samen met de Heer. En je vergeet hetgeen achter je is. En je kijkt uit naar hetgeen voor je is. En je richt je op Christus. Ja, dan zal die prijs der roeping Gods Christus je ook geven. Dan moet je volharden. Volharden is volhouden. En vaak moeten we volhouden onderweg. Want het is niet aan mij te zien. Dat ik notabene beschreven ben in een testament, in een wilsbeschikking die God al geschreven heeft voor de grondlegging der wereld. En dat hij ons uitverkoren noemt. En dat wij uitverkoren zijn om een erfdeel in bezit te nemen. En straks zo samen, dat erfdeel samen met de Heer Jezus Christus als het hoofd, te gaan werken om in het komende aionen aan overheden en machten die veelkleurige wijsheid Gods te laten zien. Daarom moeten we volharden. En is vaak in het leven een zuchten. Is vaak een lijden van de tegenwoordige tijd. En het vaak valt niet mee. Maar volhouden. Als we dat doen, ja, dan zullen we ook met hem als koningen heersen. Echter, indien wij hem zullen verloochenen, zal ook hij ons verloochenen. Dan gaat die prijs, ja, eigenlijk onze neus voorbij. De Heer Jezus Christus kan het ons dan niet uitreiken. En hij stelt dan natuurlijk alles voor in het werk om ons die prijs wel te doen halen. Hij staat als het ware aan de finish van ons leven. met die prijs klaar. En heel in het leven, heel dit leven, is die Jezus Christus de coach, die continu ons maar bemoedigt onderweg. En ons van leeftocht, hè, van voedsel, geestelijk voedsel onderweg voorziet. Ons moed inspreekt, met ons meezucht. En dan geeft ons zelfs de Heilige Geest, die met ons meezucht, met onuitsprekelijke verzuchtingen, om maar te zorgen dat wij die prijs zullen halen. Dat is de inwerking van boven. Christus werkt van bovenin. God werkt van bovenin. En wat God inwerkt in ons, dat mogen wij uitwerken. Bewerken. Bewerk uw zaligheid dan met vrezen en beven. Ja, ik zou wel eens wat meer willen zien dat mensen opeens besef krijgen van hun roeping. Dat ze beseffen ook wat er op het spel staat. Namelijk de eer van God uiteindelijk, hoor. Want wij vertegenwoordigen in feite Christus. Wij zijn van Christus. Wij zijn van Hem. En dat we wat meer met vrezen en beven gaan nadenken. Van, we moeten toch wat oppassen. We moeten toch wat nadenken. Meer nadenken met wat we doen en wat we laten. En ons meer richten op de Heiland. En meer met Hem wandelen en met Hem bezig zijn. En Hem laten inwerken. Want het hele geheim is niet. Het hele geheim is dat het niet zo is dat je. Dat je dat in eigen kracht kan doen. Zo, dan ga ik eventjes op die loopbaan lopen. En die prijs halen. Ja, dan wordt het een drama. Nee, dat is het geheim niet. Het geheim is dat je je overgeeft aan Christus. En dat je accepteert in het geloof wat Christus over u en mij zegt. Namelijk dat wij nieuwe mensen zijn. En alleen in die nieuwe mens is die prijs der roeping Gods te halen, dan is het een wandelen. In de oude mens wordt het een rennen. En je haalt het nooit. Ja. Toch staat er in deze tekst, Titus 2, hè, dat voor sommigen, dat als wij hem verloochenen, dat Christus ons zal verloochenen. Wil het dan zeggen dat we dan niet meer behouden zijn? Nee, dat staat erachter. Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan Hij niet. Nee, Hij heeft je gekocht en Hij heeft je betaald. En misschien ben je ongehoorzaam en misschien ga je helemaal je eigen weg. En verspeel je je roeping en laat je iemand je prijs of je kroon nemen. En zijn er factoren in je leven waardoor je de prijs misloopt. Hè? Doordat je naar verkeerde mensen luistert en noem maar op. Maar dat heeft niks te maken met je zaligheid. Behouden blijf je. Goed, roepingen. Genoeg erover. Roepingen. U hebt wel het totale beeld, hè? Drie roepingen. Drie gemeenten. Drie sferen van zegen. En straks als Christus wederkomt, worden die drie zonen van God, die geroepen zijn, die verkoren zijn, worden ingezet om mee te werken samen met Christus, onder zijn leiding, onder zijn hoofd, in de schepping. Dat houdt dus in dat niet iedereen die hier nou vandaag niet is en die hier in Zeist woont en heel deze aarde maar in één klap voor eeuwig verloren is. God is alleen maar bezig met een roeping van zonen. Ja. Hoe dat dan zit met die medemens, ja, daar willen we dan heel graag vaak een antwoord op hebben. Hè? Ja, want die medemens, dat is niet de medemens, dat is vaak onze eigen familie. Dat zijn onze vrienden. Dat zijn onze kennissen. En als ze sterven en je staat bij een graf, dan vraag je af, hoe loopt dat af? Ja. Toch is het zo dat de Bijbel daar niet zoveel over vertelt. Er zijn wel mensen die willen daar dan graag een hele invulling aan geven, maar daar moeten we voorzichtig mee zijn. De Bijbel zegt er wel wat over. Als u maar vasthoudt, vandaag, dat God alleen nog maar bezig is met een hele speciale roeping in onze dagen. Dat Hij enkelingen roept en niet de massa. En dat Hij enkelingen ziet. En dat Hij dat al in zijn voorkennis al lang voorzag. Wie er op die roeping zullen ingaan, wie dat beantwoorden. En die zijn automatisch uitverkoren om dat erfdeel in ontvangst te nemen. Mits zij in hun leven die roeping bevestigen. Waardig wandelen. Ja, maar u gaat naar Hebreeën 5. Hebreeën 5, vers 4. Er staat over die roeping, en dat is wel hier een andere roeping, maar voor al die roepingen geldt dat. Hebreeën 5 vers 4. En niemand matigt zichzelf die waardigheid aan. Doch men wordt ertoe geroepen door God, zoals immers ook aan Aaron. Ja. Je matigt je dat niet aan. Men wordt ertoe geroepen door God. Je roept jezelf niet. God roept. En we hebben allemaal in ons leven de roepstem van God verstaan. En daaraan gehoor gegeven. Zo zijn we de Heere Jezus gaan volgen. Hebben hem aanvaard als verlosser. En hebben al onze hoop op hem gevestigd. Maar dat wij geroepen zijn, dat in Gods genade hij riep. Ja, we kunnen niet onszelf aanmatigen van, dat kwam omdat wij zelf zo goed zijn. Of omdat wij zo goed hoorden. Nee, iemand die geroepen is, matigt zichzelf dat niet aan. En dat is een ding wat we allereerst moeten vasthouden. Als een houding. Dan ga je het zien als een zegen. Een zegen die je in de praktijk mag brengen. En dat je dus zelf jezelf een geroepene mag weten. Net zoals als een dokter. Hè? Je hebt wel eens van die beroepen. En dan zeggen we van, ja, daar moet je een roeping voor hebben. Een arts, een dokter, daar moet je een roeping voor hebben. En dan ben je arts. En het rare is, als je arts bent, ja, dan is er geen onderscheid, hoor, tussen de leer dat je arts bent en de wandel dat je arts bent. Je bent gewoon arts in de praktijk. En leer en praktijk, dat je wandelt als arts, ja, dat is ook niet te scheiden. En dat wij geroepene zijn, en zelf geroepene zijn, ja, dat is ook niet te scheiden, hè, van een leerstellig beschouwing van de roeping en in de praktijk het wandelen als een geroepene. Leer en praktijk zijn eigenlijk één ding. En als je naar Efeze kijkt, en we hebben precies Efeze 4 vers 1 gelezen. Nou, Efeze valt in twee delen uiteen. De hoofdstukken 1, 2 en 3 zeggen wel eens een leerstellig gedeelte. En Efeze 4, 5 en 6 een praktisch gedeelte. Maar het leerstellig gedeelte en het praktisch gedeelte, ja, wat die roeping betreft, gewoon in de praktijk van ons leven, ja. Die roeping natuurlijk leerstellig en ook praktisch. Ja, dat is één. Net als een arts die zegt ook, ja, hoe moet ik dat in mijn leven dan scheiden? Leerstellig en praktisch. Ik ben het gewoon. In één persoon. En dat zijn wij ook. Wij zijn geroepenen in één persoon. En daar moet je ook niet al te leerstellig over gaan doen. Dat moet je aanvaarden. En uit gaan leven. Roeping is het woord, het Griekse woord klesis, komt 11 maal voor in het Nieuwe Testament. Het afgeleide woord geroepenen is kletos. Ook heel toevallig, komt ook 11 keer voor in het Nieuwe Testament. Zij die geroepen worden, worden ergens uitgeroepen. Al die geroepenen. Daarom heb je het woord, het Griekse woord ekklesia. Uitgeroepenen. Wat in onze vertaling altijd is vertaald met het woord gemeente. Dus je hebt je de uitgeroepenen van het volk van Israël. De uitgeroepenen of de gemeente van rechtvaardigen. De uitgeroepenen, de gemeente, het lichaam van Christus. Drie roepingen. Die dus allemaal radicaal verschillen in sfeer, in samenstelling en ook nog eens een keer in afkomst. Laten we eerst eens heel snel stilstaan bij de roeping van de gemeente van Israël. Als je gaat naar Romeinen 19 en 11, dan laten we dat maar doen. Dan geeft Romeinen 19 en 11 ons het dispensationele probleem weer. Gewoon waar de apostel Paulus enorm mee in zijn maag zat. Zo'n beetje aan het einde van de Handelingen. Dat het volk van Israël maar weigerde om zijn Messias te aanvaarden. En in ongeloof bleef voortgaan. En daar zit de apostel Paulus. Ja, daar heeft hij een enorm verdriet over. Voortdurend hartzeer. En dan zegt hij in Romeinen 9 vers 1. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Want mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest. Ik heb een grote smart en voortdurend hartzeer. Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn. Ten behoeve van mijn broeders. Mijn verwanten naar het vlees. Ja, hij voortdurend hartzeer. Naar het einde van hoofdstuk 11, dan lezen we in vers 33, als hij ziet dat de roeping van Israël, de roeping van het volk, dat God niet afwijkt van zijn plannen of van zijn voornemen, en dat die roeping onberouwelijk is, dus doorgaat, gewoon blijft staan, of dit geslacht van Israël nou wel of niet Christus aanvaardt als Messias, dan roept hij uit in vers 33, o diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondergrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is hem tot raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? Want uit hem en door hem en tot hem zijn al deze dingen die hier beschreven staan in Romeinen 9, 10 en 11. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Want hij ziet dat een overblijfsel geldt als eerstelingen. En dat straks later de oogst zal komen. En dat die oogst voor heel Israël zal gelden. De voordelen natuurlijk van de Jood zijn enorm, want als je gaat naar Romeinen 9 vers 3, dan somt hij ze op. Als hij dan heeft over zijn broeders, zijn verwanten naar het vlees, immers, zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen, daar heb je die adoptie tot het zoonschap, ze worden als zoon van God geadopteerd, zijn ze geadopteerd. Ze hebben de heerlijkheid, de Shechina, de wolkolom. Ze hebben de verbonden, zowel het oude verbond als het nieuw verbond straks wat met de 12 stammen gesloten wordt. Ze hebben de wetgeving, ze hebben de eredienst in de tabernakel en later de tempel. Ze hebben de beloften die aan de vaderen Abraham, Isaac en Jacob zijn gedaan. Hun er zijn die vaderen en uit hen is wat het vlees betreft de Christus, die is boven alles God te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Dat zijn toch nog wel, als je naar dat volk kijkt en de verkiezing van dat volk, de adoptie tot dat zoonschap, dan zeg je, wat een status dat God zo'n volk verkiest. Kijk je daarentegen naar de heidenen, de andere volken eromheen, gaan we naar zijn Efeze 2, ja, dat is wel erg triest. Efeze hoofdstuk 2. Want daar lezen we in vers 11 die woorden: bedenk daarom dat gij, die vroeger heidenen waart naar het vlees en onbesnedenen genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis die een werk van mensenhand aan het vlees is, dat gij te dien tijde A. zonder Christus waart, B. uitgesloten van het burgerrecht Israël, C. vreemd aan de verbonden der belofte, D. zonder hoop, E. zonder God in deze wereld. Ja, dat is wel een hele trieste toestand. Christeloos, hopeloos, goddeloos, verbondloos, burgerrechtloos. Ze missen alles. Loos, loos, loos. Ja. Ze zijn helemaal afhankelijk van dat ene volk wat God verkozen heeft. Ja, het was zo als je gaat naar Romeinen 11 vers 12. Dat toen men hun roeping niet gestand deed. Dat Romeinen 11 vers 12 zegt. Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen. Hoeveel te meer hun volheid. Ja. Als notabene het gevolg was in de handelingen dat toen Israël in feite viel, tekort kwam, hun roeping niet beantwoordde, dat daardoor God een gemeente van rechtvaardigen riep door het werk van de apostel Paulus en in die gemeente van rechtvaardigen gebruikt werd om het volk Israël nog te prikkelen tot jaloersheid, tot naijver. Dat was een geweldige zegen. En de apostel Paulus had een geweldige dienst te verrichten in de handelingen. En als je hem daar ook zo ziet gaan als de apostel der heidenen. En je ziet hoeveel heidenen in plaats van joden gehoor geven op de prediking. En de Heer Jezus Christus aanvaarden. Ja, dan is dat een geweldige zegen. Hun tekort was voor de heidenen een geweldige volheid. Hun val een enorme rijden van de wereld. Maar dan moet je eens voorstellen, als straks in de toekomst er een volk Israël is, waar een geslacht is die niet ongehoorzaam is, die niet verdraaid is, hè, maar Christus als Messias aanvaardt, en zoals een gelovig overblijfsel gaat werken onder de volkeren. Wat zal dat dan betekenen voor een geweldige zegen? Voor heel de mensheid. Voor de massa. Staat er ook voor, hè, vers 11. Ik vraag dan, zij zijn toch niet zo gestruikeld dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet. Wie er op die roeping zullen ingaan, wie dat beantwoorden. En die zijn automatisch uitverkoren om dat erfdeel in ontvangst te nemen, mits zij in hun leven die roeping bevestigen. Waardig wandelen. Wat zal dat dan betekenen voor een geweldige zegen? Voor heel de mensheid. Voor de massa. Staat er ook voor, hè, vers 11. Ik vraag dan, zij zijn toch niet zo gestruikeld dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet. Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen om hen tot naijver op te wekken. Ja. Het ging tot de heidenen om tot jaloersheid te wekken. Alleen die naijver die ontstond niet bij dat volk van Israël en men volgde de apostelen. En de apostel der besnijdenis daar niet in, verwierpen de Messias, willens en wetens. In hoofdstuk 9, vers 6, daar stelt Paulus die beklemmende vraag. als hij naar dat huidige Israël kijkt in de handelingen, zegt hij, maar het is niet mogelijk dat het woord Gods zou vervallen zijn. Het is niet zo dat doordat er een ongelovig Israël is, dat Gods voornemen daardoor zo in de wielen gereden wordt, dat heel Gods voornemen niet doorgang, geen doorgang kan vinden. Ook in Romeinen 3 zegt hij datzelfde. Romeinen 3, vers 3. Hij zegt, als sommigen ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw Gods te niet doen? Wat is het antwoord? Volstrekt niet. En ga je naar Romeinen 11, weer terug, en je leest Romeinen 11 vers 1, dan krijg je op een andere vraag weer het antwoord volstrekt niet. Romeinen 11 vers 1. Ik vraag dan, God heeft zijn volk toch niet verstoten? Wat is het antwoord? Volstrekt niet. En als je ook verder gaat lezen in Romeinen 11, dan openbaart hij ook, vanaf vers 25, want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, en dat zou ik graag willen zeggen tegen al die Calvinisten, die dus prediken dat zij het geestelijke Israël zijn, en dat alle zegen van het volk van Israël op de kerk, op de gemeente is overgegaan, dat wij nou een geestelijk Israël zijn. Ik zou willen zeggen, want broeders, omdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wees nou niet eigenwijs, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat. In die periode van die volheid der heidenen, dat het binnengaat, daar leven wij nog steeds in. En als die volheid der heiden binnengaat en die tijden der heiden er voorbij zijn, staat er 26, wat gebeurt er dan? En aldus zal gans Israël behouden worden. Gelijk geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen. Hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond met hem. Hoe kan God dat doen? Dat hij dat volk vergeeft. Op grond van een oud verbond? Nee, op grond van het nieuwe verbond. En daarom moeten wij ook niet met dat nieuwe verbond op de loop gaan, wat van Israël is. En omdat het die 12 stammen van Israël in Jeremia 31 vers 31, makkelijk te onthouden altijd, hè? Jeremia 31 vers 31, het nieuwe verbond met de 12 stammen, tot en met vers 34. Dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonden wegneem, op grond van een nieuw verbond. Ze zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil, naar de verkiezing, daar heb je een verkiezing, zijn zij geliefden om de vaderenwil. Vader Abraham, Isaac en Jacob. Want de genadegave en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Ja, hier krijgen we wel te maken met opeens met dat woordje verkiezing. Ja, God heeft verkozen. God heeft een voornemen. En wanneer heeft God verkozen? In ons geval, voor de grondlegging der wereld. Voor de omverwerping of nederwerping van de kosmos. En waar vind je dat, die nederwerping van de kosmos? Nou, in Genesis 1 vers 2, de aarde nu werd woest en ledig en duisternis was op. Enzovoort, dat lees je allemaal. Een geweldige nederwerping. Geweldige verwoesting. Die toenmalige aarde. Die toenmalige schepping. Maar daar nog voor in den beginnen. Voordat deze wereld herschapen werd. Ja. Had God een verkiezing. En die verkiezing staat vast. En God laat niet toe. Dat omdat er nou een geslacht was. Wat ongehoorzaam was. En wat Christus niet wilde aanvaarden. Dat daardoor heel zijn voornemen niet door kan gaan. Dat voornemen, zijn wilsbeschikking, zit vast. Of er iemand is die die wilsbeschikking uit zijn hand kan aanvaarden. En we weten, gelukkig is er iemand. En dat is Jezus Christus. Die overwonnen heeft. die onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht. Die zonde, de zonde en de dood die de schepping is binnengekomen, heeft overwonnen. Een geweldige verlossing in feite teweeg brengt. Ja, je leest hier dus wel over die verkiezing, hè, vers 28. Hè. Zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil. Naar de verkiezing, dat is een keuze, zijn zij geliefden om de vaderenwil. En God heeft dat notabene gezworen. Met een eed. Aan Abraham, aan Isaac en Jacob. Het ligt vast. Om ons maar ervan te doordringen dat dat onherroepelijk doorgaat. Dat onherroepelijk vaststaat. Dat hij alles volvoert naar de raad van zijn wil. De andere kant is roeping. Daarom blijft die roeping gelden. En die roepstem van God weer klinken. Als je dan gaat naar Romeinen 8. Dan lezen we daar ook over die verkiezing en die roeping. Romeinen 8, vers 28. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Let op. Die volgens zijn voornemen, zijn plan, geroepenen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Ja, vaak zitten heel veel mensen dan enorm te stoeien met uitverkiezing. Maar hier geeft de apostel Paulus ons heel eenvoudig het antwoord. Door ons erop te wijzen dat God vanuit zijn voorkennis weet, als hij roept in al die duizenden jaren, wie tot het zoonschap zullen gaan behoren, dan weet hij van tevoren door zijn voorkennis, ja, wie daar gehoor aan geven. En die nog in hun leven die roeping bevestigen door waardig te wandelen. Je mag het zien als een, laatst heb ik het voorbeeld gebruikt van een mier en een tafel. Hier zit ik ook aan een tafel. En ik moet maar na voorstellen dat God als het ware boven die tafel is. En die tafel gewoon het hele tijdplan van al die duizenden jaren weergeeft. Ook mijn leven weergeeft. En in die leven staan allerlei dingen te gebeuren. En ik ben een soort miertje. Die mier die kruipt via een poot omhoog en ik loop over die tafel heen. En in de tijd gezien kom ik allerlei dingen en gebeurtenissen in mijn leven, kom ik tegen. Je komt hier een blaadje tegen, hier kom ik een Bijbel tegen, hier kom ik een ding waar ik niks van begrijp. Hè? En hier kom ik een zangbundeltje tegen. En zo ga ik heel mijn leven. Maar God overziet het. En God weet vanuit zijn voorkennis, omdat hij die tijden overziet, weet hij uiteindelijk wie op die roeping in zullen gaan. Wie die geroepenen zijn. En die zijn automatisch, die behoren dan, ja, tot die uitverkorenen. Dan ben je uitverkoren. Als je geroepen bent en je gaat op die roepstem van God in, ja, dan weet hij, ja, die zijn dus degene die gehoor geven. Nou, die zijn dan uitverkoren tot die verschillende zoonschappen. En die zal ik op die manier gebruiken. Die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. moet hij in deze teksten, als wij deze teksten zo samen met de apostel Paulus hadden zitten opschrijven, en hij was dat zo aan het opschrijven had, dan had ik gezegd tegen Paulus bij vers 30, en die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen, en deze die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd, en die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Zegt Paulus, ja, veel te hard, man. Wij zijn nog in het heden. Wij zijn nog lang niet verheerlijkt. Dat kan je toch zo niet opschrijven? Ja, zegt hij, maar ik schrijf het toch vanuit Gods standpunt. En die is niet gebonden aan tijd of plaats. God overziet de tijden. En voor hem is het lang klaar, hoor. Voor hem heeft hij van tevoren, voor de grondlegging der wereld, een plan gemaakt. Hij heeft geroepen in de tijd. Hij weet wie op die roep ten van hem gehoor hebben gegeven. Nou, die heeft hij gerechtvaardigd uit het geloof. En die heeft hij ook al reeds verheerlijkt. Voor God is heel dat plan al geschied. Of denk jij soms van niet? Dan zou ik moeten bekennen, ja, Paulus heeft nog gelijk ook. Het staat ook allemaal in de voltooide tijd. Het is al reeds geschied. En wij zitten in het heden. Daar, ja, bij een verkeerde uitleg van dit soort teksten. Ja, dan gaan we ons afvragen, zijn wij dan wel uitverkoren? En dan gaan we ervan maken dat de Heer iets heel bijzonders in ons leven moet doen. Of ons laten zien dat we eindelijk ons gerust hart kunnen bij neerleggen dat we daartoe mogen behoren. En er zijn hele groepen mensen die daar zwaar gebukt ondergaan. En die daar heel triest van zijn. Ik durf te zeggen, er zitten af en toe in menige psychiatrische inrichting, menig een die helemaal daardoor echt waar de klus is kwijtgeraakt. Dat is triest. In Thessalonicense. Maar dat de Thessalonicense. Ja, 1 Thessalonicense 1. Daar zegt notabene Paulus tegen de Thessalonicense in vers 4. 1 Thessalonicense 1 vers 4. Immers dat gij door God geliefde broeders verkoren zijt, weten wij. Nou, ik denk dat een Calvinist zou zeggen van, hoe weet jij dat, Paulus? Dat deze Thessalonicenzen verkoren zijn, uitverkoren zijn? Nou, zegt hij zijn antwoord, heel eenvoudig. Dat weet ik uit de praktijk. Vers 5. Omdat onze evangeliepredikking niet slechts in woorden tot u gekomen is, maar ook in kracht, in de Heilige Geest en in grote volheid. Gij weet trouwens hoedanige wij bij u geweest zijn om uwentwil. En gij zijt navolgers geworden van ons en van de Heere. En gij hebt het woord onder zware verdrukking met blijdschap des Heilige Geestes aangenomen, zodat gij een voorbeeld geworden zijt voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Hij wist dat uit de praktijk. Waarom? Hij zag dat de roepstem klonk van het evangelie. De blijde boodschap werd verkondigd. En ze gingen erop in. Ze hoorden de roepstem van de Heer Jezus Christus. Ze beantwoordden die. En hun leven die veranderde. Ze gingen waardig wandelen de roeping waarmee zij geroepen werden. En het werd bekend in heel Macedonië en Achaïe. Vers 8. Want uit uw midden heeft het woord des Heeren weer klonken. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar alle wegen is uw geloof dat zich op God richt bekend geworden, zodat wij daarvan niets behoeven te zeggen. Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen. Nou, wil je nog meer? Ik kan u ook zeggen van vandaag, u bent uitverkoren. Op grond waarvan dan? Nou, op grond van uw leven. Dat de Heere Jezus Christus, dat hij zichtbaar in uw leven gekomen is.
En dat je de moeite neemt om geen boodschappen te gaan doen op zaterdag, maar dat je de moeite neemt om het woord van God te gaan bestuderen. En je kan nog wel, ik weet niet hoeveel dingen opnoemen, die er ook in uw leven, in ons leven te vinden zijn. Dat is dat waardig wandelen. Maar als we maar goed vasthouden, dat verkiezing zit vast, niet in het heden, maar verkiezing heeft plaatsgevonden, die uitverkiezing heeft plaatsgevonden voor de grondlegging der wereld. Toen er dus nog geen zonde was, toen was de zonde helemaal de schepping niet binnengedrongen en daardoor de dood. Adam en Eva waren nog ineens. Toen heeft God al zijn voornemen gehad. En heeft hij al zijn wilsbeschikking opgesteld. Heeft hij al die boekrol beschreven. En met 7 zegels verzegeld. In Rode, afgelopen week, hebben we stilgestaan bij Efeze 1. Even naar Efeze 1. Diegene die in Rode de Bijbelstudie hebben meegemaakt, ja, dan is het wel heel makkelijk natuurlijk. Voor iemand die dat niet heeft meegemaakt, even bijblijven. Efeze 1, vanaf vers 3. En wat vind je vanaf vers 3? Nou, daar vind je eerst de verkiezing van God. Wat God zich voornam voor de grondlegging der wereld. Wat niets te maken heeft met zonde. De wil van God vind je daar. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren. Wanneer heeft God ons in Christus uitverkoren? Voor de grondlegging der wereld, voor de nederwerping van de kosmos. Genesis 1 vers 2, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren, wanneer tevoren? Nou, voor de grondlegging der wereld, ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen. Hé, weer zonen. Weer een aanneming. Weer een adoptie. Een adoptie tot het zoonschap. Nu niet van Israël, die ook de aanneming heeft tot zonen. Ook een adoptie, geadopteerd is als zoon. Maar hier lees ik over de gemeente die wij vormen. Dat wij ook voor de grondlegging der wereld al, dat God ons tevoren heeft aangenomen, heeft geadopteerd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welbaren van zijn wil. En dat alles is tot lof van de heerlijkheid zijner genade. Punt. Heeft u iets gelezen over zonde? Nee. Was er voor de grondlegging der wereld zonde? Nee. Dat nam God zich voor. Maar er was iemand en die probeerde heel dat voornemen van God te verijdelen. Nog voor God die mens schiep, Adam en Eva. We weten wel wie dat is. En we kennen dat hele verhaal uit Genesis 1, 2, 3. Die zondeval in het paradijs. En we weten dat toen inderdaad de dood, de zonde, dat door de zonde de dood de wereld binnenkwam. En ja, die dood is tot alle mensen doorgegaan. Ook tot u en tot mij. Ja, heel die scheppingzucht daarvan. En is aan de vruchteloosheid onderworpen. Aan de vergankelijkheid. Want alles vergaat. Daarom was het nodig verlossingswerk. Maar het verlossingswerk heeft dus niks te maken met verkiezing. Maar God had al lang verkozen voordat er zonde was. Voordat überhaupt Gods zoon moest gaan optreden. Om wat eigenlijk verknoeid werd in de schepping. Om dat te herstellen. Om die dood die tot alle mensen is doorgegaan. Die vergankelijkheid, die vruchteloosheid waaronder de schepping zucht. Om die schepping daarvan van vrij te maken. En dat die schepping kan gaan van een oude schepping naar een nieuwe schepping. Want dan krijg je het werk van de Zoon in het heden. Vanaf vers 6. Waarmede hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Vers 7. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Ja, opeens zie je daar het bloed. Het kruis. De vergeving van de overtredingen. De vergeving van de zonde. Naar de rijkdom zijner genade, welke hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen. Ja. Christus heeft ons verlost. Hij heeft zijn verlossingswerk volbracht. Hij heeft tot stand gebracht de vergeving van de overtredingen naar de rijkdom zijner genade. En hij doet nog iets. Hij maakt ons bekend het geheimenis van Gods wil. Het geheimenis van Gods wilsbeschikking. Het geheimenis wat opgeschreven staat in die boekrol. Om ons het geheimenis van Gods wil, van zijn wil te doen kennen. En dat geheimenis van Gods wil, van Gods wilbeschikking, is in overeenstemming met het welbehagen dat God in zichzelf had voorgenomen, wanneer? Om ter voorbereiding van de volheid der tijden al wat in de hemel en op aarde is onder één hoofd des Christus samen te vatten, in wie, als in hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren, al voor de grondlegging der wereld, bestemd waren, krachtens het voornemen van hem die alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat we zouden zijn tot lof zijn heerlijkheid. Bij Paulus is alles zo mondvol, hè? Dan zeg je, man, had je daar geen 5 pagina's aan kunnen wijden? Waarom ga je zo rap, man? Ja, 1 zin, met talloze bijzinnen. Maar vers 11, laten we daar maar even mee beginnen, daar staat: in hem, in Christus, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren. We waren al tevoren ertoe bestemd. Alleen er was iemand en die stak er een stokje voor. En met heel de schepping ging het mis. Zonde en dood kwam de schepping binnen. En misschien zou je gaan denken, nou, van Gods voornemen, daar komt niks meer van terecht. Nee. 3 zonen heeft hij geadopteerd. Die zijn hartstikke dood. Die 3 zonen. Die kunnen niet erven. Die liggen allemaal in de graf. Heel dat gelovig overblijfsel van Israël. Is allemaal gestorven. Abraham, Isaac en Jacob. Is allemaal gestorven. Die hele gemeente van rechtvaardigen. Waar zijn ze dan? En het lichaam van Christus. Moet je eens kijken. Stuk voor stuk gaan ze allemaal dood. Het een wordt 60, 70, 80. Maar ze gaan allemaal dood. Vergankelijk. Verwoest. Is heel dat verlossingsplan, dat hele voornemen. Maar Gods verlossingsplan in Christus heeft ervoor gezorgd dat dat erfdeel we nu toch in Christus ontvangen, waartoe wij tevoren bestemd waren voor de rollen in de wereld al, krachtens het voornemen van hem, van God, die in alles werkt naar de raad van zijn wil. God wil dat. Zo kan het ook zeggen. God wil dat. En het woord wat hier gebruikt wordt, dat is onherroepelijk. Daar kan niemand iets tegen inbrengen. Gelukkig ook Satan niet. Ook de tegenstander niet. God overwint. Hoe? In zijn Zoon. Want de Zoon erft. En wij erven met Christus mede. En hoe gaat dat gebeuren? Nou, daar gaat vers 10 over. Om ter voorbereiding van de volheid der tijden. Daar heb je die volheid der tijden weer. Dat als die tijden vol worden. En straks zijn de tijden vol als Christus wederkomt. En dan is hij het ene hoofd. Over heel de schepping. Over de aarde, over de hemelen en de hemel der hemelen. En die zonen erven en die gaan ieder een erfdeel binnen. En Israël gaat wat doen richting en bekendmaken richting de volkeren. De gemeente van rechtvaardigen gaan wat doen en bekendmaken richting de engelen, die al begeerig zijn dus om een blik in te slaan. En wij mogen de veelkleurige wijsheid Gods bekendmaken aan macht en kracht de heerschappijen. Waar haalt u dat vandaan, meneer Van Zuylenkom? Moet ik dan zeggen? O jee. Ja, nou dat staat dus in Bijvoorbeeld in Efeze 2. Efeze 2 vers 6. Want waarom zijn wij dan nu al reeds gezet in hemelse gewesten of in het bovenhemels in Gods rechterhand? Vers 6. En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Waarom? Om in de komende eeuwen, de komende aionen, de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Wij moeten dus in die. Wij worden dus aan het werk gesteld. Wanneer? In de komende aionen, in de komende eeuwen. We moeten wat gaan verrichten. Het is niet zo dat de hemel voor ons straks, dat je er allemaal luie leunstoelen vindt, joh, en je gaat er allemaal lekker liggen en dan nee, je erft. En je moet wat gaan doen in dat erfdeel. Onder dat ene hoofd ga je aan de gang. We hebben gelezen uit Titus. Om met Christus als koningen te heersen. Laat niemand uw kroon nemen. Ja, als je je kroontje laat nemen, ja, dan komt daar niet veel van terecht. Dan mis je de prijs der roeping Gods. Er staat dus best wel in ons leven wat op het spel. Vanmorgen gaat het over de theorie, hè? Over de roeping Gods en alles wat daarbij zit. Vanmiddag over de praktijk van hoe moet je dan wandelen? En ligt er dan, hoe moet ik daar dan mee omgaan dat ik toch die prijs haal? Want als ik om mezelf zie, dan denk ik, daar meneer Van Zuilen komt, daar komt niks van terecht. Ja, als je op jezelf ziet, dat moeten we niet doen. God heeft voorzieningen getroffen, gelukkig maar. Allerlei voorzieningen. Dat we die prijs der roeping God zullen behalen. En dat we in die toekomende aionen zullen worden ingezet in Gods plan. In Gods voornemen. En dat we zullen erven. Ja, verder ook nog. Dan misschien nog. Efeze 3. Vers 10. Efeze 3 vers 10, waar ook nog enigszins wordt ingegaan op de werking die wij nu al reeds hebben in die bekendmaking, opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten, ja niet op aarde, als dat op aarde zou zijn, dan moeten we nu vandaag gaan naar BMW van Zeist, burgemeester en wethouders, de overheden hier. En de provinciale staten van Utrecht, die valt van Utrecht, ja, nou, dan moeten we daar naartoe. Maar nee, het zijn geen overheden, geen aardse overheden en geen aardse machten. Maar het zijn overheden en machten in de hemelse gewesten. En nu althans wordt door middel van de gemeente aan die overheden en machten in die hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekendgemaakt, bekend zou worden. Er moet dus wat worden geproclameerd. En wij zullen straks om dat wij schepselen zijn die deel hebben gekregen aan de zonde en deel hebben gekregen aan de dood en aan onszelf is dat verlossingswerk verricht. Wij zijn levende getuigen in feite aan de schepping straks van de geweldige genade en liefdevolle God, hoe genadig God is om bekend te maken wie de Zoon is. Want wie weet dat beter, wie kunnen dat beter vertellen dan u en ik. En God heeft er een behagen in gehad. Om dat schepsel wat hij schiep. Het laagste schepsel in zijn schepping. Om dat te nemen. En in feite dat bovenaan te zetten. Dat te gebruiken. En dat is altijd iets wat God doet. Want ga nou eens naar die roepingen kijken. En wie daar deel aan hebben in die roepingen. Wat zegt Paulus dan tegen de Korintiërs, bijvoorbeeld in 1 Korinthe 1? Nou zegt hij, zijn het vele wijzen? Zijn het vele invloedrijke? Die af en toe wel eens een invloedrijk persoon tussen zo'n gemeente, tussen zo'n uitgeroepene uit de wereld, tot de dienst van God. Het zijn vaak, het is vaak het dwaze van deze wereld. De mensen die soms aan de zelfkant van het leven staan, waar de mens eigenlijk de neus voor optrekt. In de dagen van de Heer Jezus, de hoer en de tollenaar. Hè? Waar de fariseer de neus voor optrok. En toch, zij wisten wat zonde was. Ze wisten dat ze een heilmeester nodig hadden. En kwamen tot de heiland. En vaak is, als je gaat kijken in de gemeente, het lichaam van Christus. Als je gaat kijken in die gemeente, dan eerst geboren, van rechtvaardigden. In al die gemeenten van Israël. Dan zie je continu dat het vaak mensen zijn die helemaal niet zo invloedrijk zijn. Die helemaal niet zo wijs zijn. Die geen naam hebben gemaakt in deze wereld. En God kiest die uit. En God heeft er een soort behagen in. Om juist met dat laatste schepsel. En binnen die schepselen, de mens, nog vaak de laatst gevallene, om die op te nemen. En die op zijn enorme hoge positie te plaatsen. En die in te zetten in zijn eigen plan ten opzichte van heel de schepping. Daarom, broeders en zusters, is het zo belangrijk dat we Gods plan verstaan. En dat is niet om onszelf eer aan te meten. Denken dat wij nou zo goed zijn. Nee, wij zijn zondaars. Verloste zondaars. Die God is een grote genade niet alleen verlost, maar ook nog laat mede-erven. En zo'n geweldige positie geeft. En ons inzetten wil vanaf de wederkomst van Christus onder dat ene hoofd. Ja, even dan nog over de roeping van die gemeente der rechtvaardigen. Die daar zo openbaar werd. Voor Handelingen 28. Nou, zij zijn Abraham's zaad. Vaak zitten we er een beetje mee te stoeien met die gemeente van rechtvaardigen. Want wie zijn dat nou? En vaak wordt dat onderscheid dan helemaal niet gezien. En gaat men die hele gemeente van rechtvaardigen vermengen met die gemeente die wij nu vormen, het lichaam van Christus. Terwijl toch die beloften en hun zegeningen toch anders zijn. Maar vaak is dat moeilijk om te onderscheiden in de schrift. Of vinden mensen dat moeilijk te onderscheiden in de schrift? De een heeft te maken met hemelse zegeningen en de ander met bovenhemelse zegeningen. Ja, dat is dan het verschil. Nou, laten we eens gaan naar Galaten. Galaten hoofdstuk 3. Staat er in vers 6. Want op deze, op dezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd. En het is hem tot gerechtigheid gerekend. Gij bemerkt dus dat zij die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. En de schrift die tevoren zag, in de voorkennis van God, dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigt in u, zullen alle volken gezegend worden. Zij die uit het geloof zijn, worden dus gezegend, tezamen met de gelovige Abraham. Deze groep van de gemeente der rechtvaardigen, die gerechtvaardigd zijn uit het geloof, evenals Abraham. Kijk je dus terug op die belofte die aan Abraham is gegeven. Kijk je ook naar hetgeen waar Abraham naar uitzag. Het is wel vreemd met Abraham, want Abraham die werd geroepen uit Ur der Chaldeeën, en dan had hij gehoord. Dat is een moeilijk best in orde. Iedereen te laten deze maatschap. Maar hij nam een neefje mee. consequent was in ons leven, praktisch. Maar uiteindelijk komt die dan ook aan in Kanaan, wat God het dan als een erfelijk bezit geeft. Maar het rare is dan, wat doet Abraham? Abraham weigert daar een huisje te bouwen. Dat zou u en ik gelijk doen, want God, we zijn uiteindelijk aangekomen, een hele lange reis uitgelegd, een hele jaren gedaan, kom je aan Kanaan. En wat doet Abraham? Abraham die woonde in tenten. En waarom? Omdat Abraham niet naar het aardse erfdeel keek, wat zijn aardse zaad zou beërven, maar dat hij uitkeek naar de hemelse, het hemelse Jeruzalem, waarvan God zelf de grondlegger en bouwmeester van is. Want er is Abraham gerechtvaardigd, zoals hier staat, uit het geloof. Maar volgens Paulus is dat geschied niet in zijn besneden staat, maar in zijn besneden staat. Ga maar eens naar, en hou de hand maar bij te laten. Ga maar eens naar Romeinen 4. Romeinen 4. Lees je vers 3. Want wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Wanneer? Vers 9. Geldt deze samenspreking dan de besneden of ook de onbesneden? Wij zeggen immers, het geloof werd Abraham tot gerechtigheid gerekend. Ja, dat is een beetje ook mogelijk. Hoe niet werd dat toen gerekend? Was hij toen besneden of onbesneden? Antwoord niet. Besneden maar onbesneden. En als het zo is, dat hij dan teken en besneden is, dat vindt niet in zo'n onbesneden staat. Dus dat hij dan besneden. Dus zo kon hij de vader zijn van alle onbesneden veranderen. En dan hij, dus de echte God, stond er naartoe gerekend. Dus hij was de vader van onbesneden veranderen. En hij is
kunnen zeggen dat de vader het gebed van de zoon beantwoordde. En laten we lezen. Hoe gebeurt dat? Nou, door middel van een andere apostel. Want die 12 apostelen der besnijdenis, die hebben zich strikt gehouden aan een opdracht. Er werd een ander apostel geroepen, die zowel een opdracht had ten opzichte van Israël, als ten opzichte van de heidenen, en zelfs een opdracht had ten aanzien van koningen, keizers en noem maar op. Dat was de apostel Paulus. En wat doet Paulus? Als je teruggaat naar Galaten 3, dan ontdek je dat Paulus dus een evangelie nam, wat hij in die handelingen noemt mijn evangelie, wat al reeds aan wie was verkondigd, zegt Galaten. Galaten 3 vers 8. En de schrift die tevoren zag dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, Paulus iets nieuws? Nee, want het was al reeds aan Abraham bekend geworden. Abraham wist van het evangelie af. Echter, het was wel anders. Een ander evangelie dan het evangelie wat die 12 apostelen bekend maakte aan het Joodse volk. Zij richtten zich op de Joden. Paulus richtte zich als de apostel der heidenen op de heidenen en ook op de Joden. Want overal waar hij in de handelingen ging, ging hij ten eerste male altijd naar de synagoge om het evangelie bekend te maken. Maar zijn evangelie onderscheidt hij van het evangelie wat de 12 apostelen brachten. De 12 apostelen der besnijdenis. En hoe noemt hij zijn evangelie? Mijn evangelie. Om het te onderscheiden. Maar het was dus geen nieuw evangelie. Het was een evangelie wat al reeds aan Abraham verkondigd werd. En Paulus laat dus zien dat al die heidenen die in die handelingen tot geloof komen, dat die vader Abraham hun vader kunnen noemen. En dat zij tezamen gezegend worden met de gelovige Abraham. Soms zeggen wel eens mensen, ja, maar Paulus zegt toch in Galaten 1. Dat als je een ander evangelie verkondigt dan hij verkondigt. Al is het een engel van de hemel, dan ben je vervloekt. Zijn er dan in de handelingen twee soorten evangelie naast elkaar verkondigd? Ja, er zijn twee Bijbelse boodschappen naast elkaar verkondigd. Maar je mocht toch geen ander evangelie prediken? Ja, maar er staat daar in het Grieks. Want in het Grieks heb je twee woordjes voor ander, namelijk heteros en allos, staat daar niet het woord dat betekent een ander evangelie van hetzelfde soort, maar staat er het woord ander in de betekenis van een ander evangelie van een ander soort. Er mocht geen evangelie, een boodschap verkondigd worden van een ander soort. Paulus bracht geen evangelie van een ander soort. Hij bracht een evangelie van Gods soort. Het was Gods boodschap. Om juist Israël, door die enorme zegening die vastzit aan die belofte die aan Abraham gegeven is, die dus in Kanaan was, maar toch uitzag naar een hemelse stad, naar een hemelse roeping. En die gerechtvaardigd werd uit geloof en er werden in die tijd talloze heidenen, net zoals Abraham, die in het voetspoor van Abraham traden, werden gerechtvaardigd uit geloof, want de rechtvaardige zal uit geloof leven. En eigenlijk heel die Romeinenbrief die rechtvaardiging uit het geloof leert en onderwijst, het geweldige thema heeft. Ja, daar zie je dat talloze gelovigen in die handelingen gerechtvaardigden waren en tot die gemeente van rechtvaardigden behoorden. Alleen, het is een evangelie wat al reeds aan Abraham verkondigd is geworden. Mag u vragen, is dat een geheim? Was dat een geheim? Wel, dat is helemaal geen geheim. Maar wat Paulus later openbaart in Efeze, om daar goed het onderscheid te zien, is dat een geheim? Ja, dat is een geheim wat al reeds, wat van de grondlegging der wereld al in God verborgen was. Wat niet geopenbaard was. En dat maakt Paulus als verderweg de geringste van alle heiligen, zegt hij. Ja, dat maakt hij bekend om dat te tonen, om dat te geven. En was dat aan vader Abraham bekend? Wist Noach, wist Adam, wist Abraham, Isaac of Jacob? Of David, of noem ze maar op. Wist iemand daarvan? Nee, niemand wist daarvan. Die heidenen ook, die zaten dus wel vast. Net zo goed als het volk van Israël zaten ze vast aan wie? Aan vader Abraham. Het ene was het aardse zaad van Abraham. Zij zijn het hemelse zaad van Abraham. Maar ze zitten allemaal vast aan Abraham. Ze zitten ook allemaal vast en verweven aan de hoop van Israël. Want als Israël zijn roeping niet verstaat en Christus niet wederkomt, wordt dan die boekrol geopend? Worden dan die erfdelen uitgereikt? Komt dan niet alleen Israël, maar ook die gemeente van rechtvaardigen tot hun erfdeel? En kunnen ze als erfgenaam gaan optreden in hun erfdeel? Nee. Het zit allemaal aan elkaar vast. Als je naar Romeinen teruggaat, naar Romeinen 15. Romeinen 15, vers 8. Ik bedoel namelijk dat Christus ter wille van de waarachtigheid Gods een dienaar van besnedenen geweest is. Waarom? Om de beloften aan de vaderen gedaan, Abraham, Isaac en Jacob, te bevestigen. En dat de heidenen God ter wille van zijn ontferming gaan verheerlijken. Gelijk geschreven staat, daarom zal ik u loven onder de heidenen. En uw naam met snarend spel prijzen. En verder zegt hij, verheugt u heidenen met zijn volk. En verder, looft al gij heidenen de Heere. En laat de alle volken hem prijzen. En verder zegt Jesaja, komen zal de wortel van Izaï. En hij die opstaat om over de heidenen te regeren. Op hem zullen de heidenen hopen. De God nu der hopen, vervullen u met louter vreugde. En vrede in uw geloof om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht des Heilige Geestes. Hij maakt die dus bekend aan die heidense gelovigen van Rome. Joh, daar wordt al lang, wordt er over die hoop die jullie als heidenen hebben, die verbonden is met die hoop van Israël, daar wordt in de schrift over gesproken hoor, door Jesaja en die andere oud-testamentische profeten. Op hem zullen de heidenen hopen. Maar je moet wel voorstellen dat die hoop natuurlijk niet verwezenlijkt werd. Ook niet voor die groep die onder de apostel Paulus dat evangelie hoorde, wat Abraham al reeds gehoord hadden. En die tezamen gezegend zijn, zegeningen hebben die vastzitten aan Abraham. Van de hemelse stad, van het hemelse Jeruzalem. Een hemelse roeping. Ja, dat ging natuurlijk allemaal niet door op het moment dat het volk van Israël, die andere geadopteerde zoon, zijn roeping niet verstond, niet bevestigde, geen gehoor gaf, niet thuis gaf, voor de tweede maal, en Christus met voeten trad, en hem eigenlijk opnieuw kruisigde, zegt de Hebreeënbrief. Ja, toen ging in feite toen kwam er een eind, in feite aan deze roepingen. Toen was het ook nodig dat er iets nieuws werd geopenbaard, want je zou haast gaan denken. Nou, dan is Gods voornemen dan toch nu, dan toch helemaal toch weer geëindigd. Nee, laat Paulus zien in de Romeinenbrief, volstrekt niet. Gods plannen zijn niet verijdeld door een ongehoorzaam Israël. En dan openbaart de apostel Paulus in zijn tweede dienst, na de handelingen, ons een roeping die reikt tot in de hemelse gewesten, tot in het bovenhemelse. En worden daar ons over zegeningen verteld en ons beloften gegeven. En dan lees je opnieuw, wat we gelezen hebben ook in Efeze 1, opnieuw over een aanneming tot zonen, dat er nog een derde zoon is dus, die God verkiest. In feite uit deze wereld. En daar is God nu dus heden ten dagen mee bezig. Vader Abraham is dus in heel die handelingen de wortel van de boom waar aan de ene kant Israël uitgroeit en uit de andere kant waar die gemeente van rechtvaardigden uitgroeien, die ook allemaal gerechtvaardigd als zij zijn uit het geloof. Maar toen Israël zijn roeping niet verstond, werd die boom omgehakt en al die heidenen die in feite ingeënt waren op die boom mensen, die viel om. En daarmee ook viel heel die twee groepen om. En kwam er iets nieuws voor in de plaats. Dan even over de gemeente der verborgenheid en zijn roeping. Voor de pauze wil ik nog met u lezen 2 Timotheus 1 vers 9. Want wat zijn het dan voor roepingen? Tenminste, wat is de roeping van de gemeente? Wat is het lichaam van Christus dan voor een roeping? Nou, als je gaat naar 2 Timotheus 1... vers 9. En ik begin maar in vers 8. Dan staat daar: schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer, dat is onze heiland, de Heer Jezus Christus, of voor mij zijn gevangene. Dat is Paulus. Paulus werd een gevangene. Paulus was leuk op reis, joh. De ene zendingsreis, de volgende zendingsreis. En dat was zijn hart en zijn ziel. Dat vond hij prachtig. En hij ging maar naar die synagoge toe en hij nam de ene reis en de volgende zendingsreis. En wat gebeurt er opeens? Hij wordt een gevangene. Ja, niet van mensen, maar hij wordt de gevangene des Heren. Een gevangene van de Heren. Hij wordt gebonden in de geest, staat er in Handelingen. Dat moet wel geweest zijn voor die man. Je wil het evangelie prediken. Je wil in je dienst doorgaan. Je wil de hoop niet opgeven. Je wil eigenlijk die gemeente van rechtvaardigen, zoals God het ook wil, wil je gebruiken om het naijver van je eigen verwanten naar het vlees op te wekken, dat ze jaloers worden en dat ze een roeping gaan verstaan en dat ze de Messias aanvaarden en dat Christus wederkomt. En de Heer zegt: ho, stop. En je wordt gebonden in de geest. Je mag je dienst niet meer vervullen. De Heer roept je een halt toe. En je wordt een gevangene. Een gevangene des Heren. Een gevangene in Christus Jezus. En continu lees je dat in al die brieven die hij later schreef. De zogenaamde gevangenisbrieven. Dat hij een gevangene is. Ja, niet van mensen. Ja, ook wel van mensen af en toe geweest. Dat kwam ook wel naar voren. Maar hij was in de eerste plaats een gevangene des Heren. Hier staat het ook. Voor mij zijn gevangenen. De gevangenen van de Heren. Schaam je daarvoor niet. Maar wees mede bereid voor het evangelie te leiden in de kracht van God, die ons behouden heeft en geroepen, daar komt onze roeping, en geroepen heeft met een heilige roeping. Die roeping is heilig. Dat wil zeggen, die roeping zondert af tot een dienst. Tot een dienst van God. En inderdaad, hebben we wel begrepen vanmorgen, dat inderdaad die roepingen uitlopen, dat je in de dienst straks staat van God. Onder dat ene hoofd. In die, als die volheid der tijden er volgens de schrift is. Dan gaat Christus als dat ene hoofd met behulp van die drie zonen proberen alles samen te vatten onder één. Hij gaat het werk van God volbrengen. En als hij ermee klaar is, dan geeft hij het uiteindelijk terug in handen van de Vader. En zegt hij: Gods voornemen is, uw voornemen is nu, kan nu verwezenlijk worden. U kunt zijn alles en in alles en in allen. In een harmonie in Gods schepping. En dat gaat niet zomaar. Daar moet nog heel wat voor gebeuren, voordat God alles kan zijn in allen. Daarom is het een heilige roeping tot op een speciale dienst. En geroepen met een heilige roeping niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen. Oh, God nam zich weer wat voor. Ja, dat voornemen Gods. En de genade die ons in Christus Jezus gegeven is. Wanneer is die genade ons gegeven? Wanneer was dat voornemen? Voor eeuwige tijden. Doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze heiland. Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd. En onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Daar heb je het verlossingswerk van Christus. Die ons in staat stelt. Dat wij aan die roeping gehoor kunnen gaan geven. Als zoon straks toch kunnen erven. En onder de dienst, onder het hoofd van hem kunnen gaan werken. In de schepping. En wanneer is die roeping in feite, wanneer is dat voornemen en die genade gegeven, staat er voor eeuwige tijden. Voor de tijden der eeuwen. Voor de tijden der aionen staat er eigenlijk. Nou, wanneer was dat? Nou, weer Genesis 1 vers 1. In den beginnen. Ja, aan dit getuigenis is ook weer Paulus verbonden. Om die roeping, die bovenhemelse roeping, die heilige roeping van voor de tijden der eeuwen, om die bekend te maken. Want er staat erachter, in vers 11, en ik ben daartoe aangesteld als één verkondiger, twee apostel en drie leraar. Die roeping van ons is ook een hoge roeping. Dat lees je in Filippenzen 3. Filippenzen 3. Filippenzen 3, vers 4. Vers 14 hoor. Filippenzen 3, vers 14. En ik lees dan af van vers 12. Voor het verband, niet dat ik het reeds zou verkregen hebben, of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter me ligt, en weer uitstrekken naar hetgeen voor me ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods, die van boven is. Ook liever vertalen, die boven is. In Christus Jezus. Het is dus een roeping die verwezenlijkt wordt waar? Boven, niet hier. Hier heb ik te jagen, te wandelen. Hè, en zo voor te gaan. Dat voetspoor moet ik volgen. Hè. Laat het dan allen die volmaakt zijn, alles gezind zijn. Vers 15. En indien gij op enig punt anders gezind zijt, God zal u dat ook openbaren. Maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder. Volg in dat spoor. Het is dus een roeping. Die te maken heeft met boven. Bedenk dan de dingen die boven zijn. Enzovoort. Nou dan natuurlijk. Als laatste Efeze 4. Vers 1. Onze tekst van vandaag. Als gevangene in de Heere vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping waarmede gij geroepen zijt. Het is dus verbonden die roeping met Paulus die ons vermaant dat te doen als de gevangene in de Heere. Het zit dus vast aan Paulus, aan de dienst van Paulus als de gevangene des Heeren. En dan als laatste, allerlaatste, dat zijn twee teksten uit Efeze nog. Efeze 1 vers 18. Waar je ontdekt dat aan onze roeping niet alleen een hoop, niet alleen een prijs verbonden is, zoals Filippenzen zegt, maar ook een hoop. In vers 17, daar zie je dat Paulus bidt, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen, verlicht de ogen uw harten, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt. Aan die roeping zit ook eens een hoop vast. En we lezen hier eigenlijk dat die roeping in de eerste plaats niet onze is, maar die van Christus, het hoofd van het lichaam. Maar het is niet alleen zijn roeping, het is ook onze roeping, want ik lees in Efeze 4 vers 4, Efeze 4 vers 4, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uw roeping. Het is niet alleen zijn roeping, het roeping van het hoofd, maar ook roeping van ons, roeping van het lichaam van Christus. Goed, het is precies 12 uur.